geliefden in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte. Ik lees u daaruit nog voor uit Handelingen 26, het 18e vers, Handelingen 26, vers 18. Daar spreekt het woord van de Heere om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van Satan tot God. Opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Tot zover. Een deel van velen, wij letten nu op Paulus' prediking en verdediging van het licht. Wij hebben de vorige keer gehoord van de ontmoeting Agrippa-Festus. Agrippa en zijn vrouw Bernice, we hebben iets over hun persoonlijke situatie gezegd. En over het uitje, zo zagen heel veel dames en heren het. Door Festus hen bereid om die man waar zoveel over gepraat is, waar de geruchten van door de toenmaals bekende wereld gegaan gingen, om die man dan eens in levende lijven te zien en te horen. Het laatste stukje van dat hoofdstuk heb ik niet veel van gezegd, dat wil ik ook nu niet doen. Maar in ieder geval, de bewuste dag is aangebroken en met grote kracht en protserigheid is het gezelschap van de groten der stad. Bernice en de legeraanvoerders, de bestuurders, de overste over duizend, ze zijn allemaal bij elkaar, zoals dat vaak gaat. De een probeert er al mooier en beter uit te zien dan de ander. En Festus mag het woord hebben als hij ze toe gaat spreken. Hier zie je nou eindelijk die man. Waar ik over aangesproken ben door de ganse menigte der Joden. In Jeruzalem en hier. En ze hebben geschreeuwd dat het niet behoorlijk is dat hij leeft. Ik heb niks gevonden. De doodstraf waardig. En hij heeft zich op de keizer beroepen. En ik heb besloten om hem daarheen te zenden. Maar hier opent hij ook even de werkelijkheid van zijn omstandigheden waarin hij verkeert. Ik weet eigenlijk geen goed raad met deze man. Wat moet ik schrijven? Ik kan hem naar de keizer sturen, maar dan moet ik een brief meegeven waarin zijn beschuldigingen staan. Wat moet ik zeggen? Ik kan de keizer niet vermoeien met twisten intern tussen de Joden onderling over hun wet, over hun woord, over hun godsdienst. Dat kan niet. Aan de andere kant is het zo'n apart geval dat alles lijkt en komt inderdaad tot beweging rond deze man. En daarom heb ik hem ook nu voor jullie gebracht. Misschien dat deze samenkomst mij ruimte geeft en de woorden geeft, de zinnen geeft, de achtergronden toelicht waaruit ik een brief kan schrijven naar de keizer. Dat was in het kort het slot van het voorgaande hoofdstuk, waar ik verder niets van zeg. En dan komt het ons voorgelezen schriftgedeelte. Wat ik niet allemaal in de brede zal noemen, omdat verschillende zaken zijn reeds aan de orde geweest in Handelingen 9 bij de bekering van de apostel Paulus. Dus ik wil trachten globaal de lijn aan te wijzen. Dan zegt Agrippa tot Paulus: het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus.
Een belangrijke
zin. Waarom? Hier staat Paulus wel heel dicht, om niet te zeggen rechtstreeks, voor de stoel van Rome. Festus ook. Dat was ook een vertegenwoordiger van het Romeinse recht met een mandaat van de keizer. Maar koning Agrippa is nog weer een etage hoger. Hij is een koning. Al staat hij dan onder gezag van Rome, hij is een koning. Hij is een man die in zijn geschiedenis, in zijn familiegeschiedenis, voortdurend geconfronteerd geweest is met zaken het woord van God betreffende. Johannes de Doper, Jezus Christus, Herodes, de Herodes van de kindermoord, de Herodes die Jacobus liet onthoofden, die Petrus en Johannes gevangen liet nemen, zijn vader, die uiteindelijk door een engel van God op deze plaats in Caesarea geslagen werd, ten dode toe, omdat hij zich als een God liet vereren. Allemaal confrontaties met het woord. Hij weet er heel wat van. Uit de verhalen die hij heeft gehoord en uit zijn persoonlijk ervaren. Nu staat die gezant van de Heer Jezus Christus, dat mannetje wat hij toch wel graag eens wou zien en horen. Zoals vroegere familieleden die Jezus wel wilden zien en horen. Die aan de ene kant op Johannes aantrokken en aan de andere kant bang voor hem waren. Zoiets merk je hier ook. Hij zit hier nog op zijn troon als een koning. Maar of hij dat kan blijven in de confrontatie met de koning der koningen en de heren der heren, dat is nog de vraag. Ontstreft bijzonder dat voorzienig bestel van God. De boodschap van de levende koning en heren rukt op naar het hart van het rijk van deze wereld. Naar de God-keizer, die voor zich laat offeren, die zichzelf laat bewieroken als de heiland der wereld, als het eeuwige licht, als de verlosser van de mensen, de brenger van de vrede. Dat woord trekt op ook, al is Gods werktuig, een geketende, een gezant in een keten. Dat is dat merkwaardige waarvan wij mogen zeggen, je ziet erin een glimlach van de Heere God, die zo heel anders dan de machtigen van deze aarde zijn koninkrijk doet komen. Nu zegt die man, dat is op zichzelf al heel beleefd. Meestal gaf men een wenk. Hij zegt heel vriendelijk, het is u geoorloofd. Je hebt de vrijheid nu om voor uzelf te spreken. Dat woord betekent eigenlijk om een pleidooi te houden voor jezelf. Voor je onschuld. Klinkt een beetje, ja wel correct, maar tegelijkertijd getuigt het van een stuk onkunde. Want het gaat niet om het spreken voor hemzelf. Het gaat niet om een pleidooi voor zichzelf. Ten diepste is hij apostel, gezondene. Hij is een afgezant van de Heer. Hij is verwaardigd om de boodschap verder te mogen dragen, meer dan anderen. Van de Heer die leeft tot in alle eeuwigheid. Het evangelie van Gods genade spreekt. Daarom in die zin, zoals Agrippa het bedoelt, zo hoeft het eigenlijk voor Paulus niet. Want als hij iets gedaan heeft des doods waardig, is hij bereid om te sterven. En als hij niets gedaan heeft dat des doods waardig is naar de burgerlijke wet, dan is hij bereid om te sterven voor de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Maar daar gaat het om. Het gaat niet om hemzelf. Hoe kom ik eruit? Hoe red ik mij het leven? Het gaat om Jezus Christus. Wat een genade als dat zo mag zijn. Want een mens gebruikt altijd alles. Hij gebruikt God, hij gebruikt Christus voor zichzelf. Om zichzelf vrij te pleiten. Maar om nou om hem het woord te mogen spreken. Dat is een bijzondere, grote genade van God. En Paulus strekt zijn hand uit en verantwoordde zich al dus. Dat kom je meer tegen. Men noemt dit wel een karakteristiek gebaar van de apostel. En ik heb ook wel eens gelezen dat men dit opvatte als een soort gebed. Een gebed dat Paulus zijn handen als het ware, zonder direct gebedswoorden te spreken, zijn handen uitstrekt naar de Heer om hulp. Dat heb ik al eens eerder genoemd. Maar vanmiddag bij het lezen kwam ik er opeens achter. Terwijl ik dit stukje zat te lezen. Toen opeens, ja, je zou zeggen, waarom denkt de mens daar nou niet eerder aan? Maar zo is die nou. Toen kwam in gedachten en Jezus zijn hand uitstrekkende raakte hem aan. En toen opeens wist ik het. Dat is het. Dat is het. Paulus is dienaar van het evangelie. De Heilige Geest, denk ik, die wil ons niet meedelen. Kijk, de een die grijpt naar zijn neus en de andere naar zijn oor. Dat zijn zo van die karakteristieke dingetjes. De vierde heeft weer een ander gebaartje. Weet je wel, zo zijn we houden wat. Daar zitten de kinderen natuurlijk wel eens op te grinniken. Maar dat is niet zo belangrijk. Maar als je dan bedenkt dat dat nou de diepste intentie is van de boodschap. Dat God zijn handen uitsteekt naar mensen. Ja, God, maar Paulus. Nou, Paulus heeft niet in de verborgen raad Gods gezeten. Die weet niet of er iemand of meer bij zijn die door die eeuwige liefde van God ingesloten zullen worden. Dat weet hij niet. Maar hij weet wel wat evangelie is. En als dienstknecht van dat evangelie, waar hij ook hoogst persoonlijk door Jezus zelf is aangeraakt, die zijn handen naar hem heeft uitgestrekt. Zo is er de hartelijke begeerte in het hart van de apostel. En het openbaart zichzelf in dit eigenaardig trekje, zoals sommigen het noemen. Het uitstrekken van de handen. Waarin iets openbaar mag komen. Bij het begin. O mensen. Jezus Christus is reddend verschenen. Hij strekte zijn hand uit naar een melaats. Hij raakte een dode aan als het moest. En hij zei, dochtertje, ik zeg u, sta op. En vandaag is het nog zo. Vandaag nog. Je kunt toch zo afschuwelijk ver weg niet zijn. Zo melaats. Zo besprongen door allerlei lasteringen en boosheden. En angsten. En het staat hem niet één ogenblik in de weg om zijn hand uit te strekken. En je aan te raken door middel van een woord. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Paulus, ik zeg het nogmaals, die heeft niet in de raad van God gezeten, die weet het niet. Wat Gods bedoeling is. Maar in hem persoonlijk komt wel iets uit. Van wat nou de diepste betekenis is van de goede boodschap. God geopenbaard in het vlees. Wie in onze lage stand ons genadig bood de hand. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Wat is dat schoon en zuiver. Al die heren en dames met die rinkelende bellen. Die opgetutte mevrouwen die elkaar de loef afsteken. Die koning die zijn eigen heel verguld voelt dat hij hoogst persoonlijk Een verstandig woord zou kunnen spreken. Raad geven aan deze nieuw benoemde stadhouder, landvoogd. Alles bij elkaar. Met onder de dekmantel een hoop gruwelen, bloedschande. Agrippa. Met zijn zuster, Bernice. Het is alles even ellendig als je er doorheen zou kunnen kijken door al die glamour. Het is allemaal even. Nou, dat wonderbare evangelie, hoe scherp ook, hoe veroordelend ook al onze ongerechtigheden, het is toch een hand. Een hand. Die naar mensenkinderen grijpt. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik hoop dat er iemand is, of meer, dat weet ik niet, voor wie dat een zegen geweest is. Toen strekte Paulus niet de hand uit. En hij verantwoordde zich anders. Dat is nou echt een dienaar van het heilig evangelie. Huntington zegt ergens, een dienaar van Mozes en van de wet, van het werkverbond, die spreekt het liefst op zeer sombere toon. Met een gemaakte stem. En zijn geliefkoosd onderwerp is hel en verdoemenis. Zo is het niet met een dienaar van het evangelie. En dat heeft hij goed gezegd. Goed gemerkt. Hier kun je het gelijk al merken. In het begin. Als hij zijn hand uitstrekt. En zich gaat verantwoorden. Ik acht mezelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden. Van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Niet overdreven. Zoals gebruikelijk. Met die buitengewone tirades van lof. Woorden en noem maar op. Nee, ik acht, maar wel acht hij zichzelf goed. Waarom? Werk je niet? Hij heeft zijn hand uitgestrekt. Hij heeft zijn hand uitgestrekt naar deze nazaat van Herodes, Esau, een Idumeer. Werk je niet dat ten diepste die uitgestrekte hand naar dat gezelschap zoals het daar zit. Achter die hand zit een stil gebed tot de hemel. Want er staat toch geschreven, de koningen hoezeer geducht zijn met hun heren weggevlucht, ze vloden voor uw ogen. Er staat er geschreven, als het gaat over het heil, koningen zullen uw voedster heren zijn. Egypte zal met morenland tot God verheffen, hart en hand. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het is Paulus vermaak niet dat die man voor eeuwig wegzinkt. Maar wie weet dat dat eeuwige welbehagen van God in die eeuwige liefde zich zou ontfermen over deze man. Daarom ten diepste is hij zo blij. Niet dat hij denkt, nou ben ik vrij. Maar gelijk, zou je zeggen, is de dienstknecht op een onopvallende manier bezig om een pijl af te schieten op het hart van de koning, van zijn vrouw en van alle heren en dames die daar aanwezig zijn. Ik acht me gelukkig dat ik heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden schuld. Denk vrij neutraal. Maar, denk er maar over na. Waaruit dat gelukkig achter van zichzelf zou hebben kunnen bestaan. Anders dan daarin dat God hier de deur openzet om een woord te spreken tegen de vertegenwoordigers van de grote keizer. Allermeest, omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoontes en vragen die onder de Joden zijn. Dat is zo. Agrippa weet er heel wat van. Bernice weet er ook heel wat van. Het ligt in de lijn van al die confrontaties van de geschiedenissen van Herodes. Ze zijn voortdurend met die jongste broeder geconfronteerd. Gek hè, dat Esau altijd weer met Jacob geconfronteerd wordt. Altijd weer. Hoe je het ook keert of draait, telkens ontmoeten ze elkaar. Dat is niet voor niks. Niets is er voor niets wat dat betreft. Maar het is alleen goed als Esau voor die ene broeder mag buigen. Die ene Heer Jezus Christus. Die heeft het eerst geboorterecht, echt. Maar zo zie je hier die sporen weer kruisen. Ik weet dat je van alles en nog wat weet. Van de Joden enzovoorts. Je bent wel niet zo streng Jood zoals sommige van je voorvaderen, Herodesen. Maar, aan de andere kant, je hebt zelfs recht in Jeruzalem bij de benoeming van een hoge priester. Dat is geen kleinigheid. Dan moet je geen vreemdeling in Jeruzalem zijn. Daarom bid ik u dat ge mij langmoedig hoort.
dat hij even geduld wil hebben, het aan wil horen, het uit wil laten praten. Nu, nou krijg je de reden, de verdediging, de prediking en de verdediging van het licht. Niet dat het licht nodig heeft om verdedigd te worden. Dat niet. Maar wel dat het in het midden gesteld wordt. Tegenover alle duisternis van deze wereld en van de valse godsdienst. Nou, het volgende gedeelte, dat gaan we even wat snel door. Men leerde van jongheid aan, van de beginnen onder de volk, hoe dat geweest is in Jeruzalem, dat weten al de Joden. Ik ben opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Ik ben daar uit en thuis. Ik was daar kind aan huis. Ze hebben mij al lang gekend. Tevoren gekend. Als ze het zouden willen, ze willen het waarschijnlijk niet. Want dan komen ze ook terecht in die gespletenheid. In dat problematische van de hele situatie waarin we ons bevinden. Als ze het zouden willen, dan zouden ze kunnen getuigen dat ik naar de bescheidenste, dat wil zeggen naar de strengste secte van onze godsdienst, als een fariseer geleefd heb. Onberispelijk. Ik ben één van hen. Ik hoorde bij hen. En ik wil nog bij ze horen. In zoverre, als zij met mij het licht dat geschenen heeft erkennen. Als ze met mij in de zon, in het licht zo groot, zo schoon, begeren te staan, wil ik nog met ze zijn. Ik ben er, een beetje oneerbiedig gezegd, gekipt en gebroed. Dat weten ze. Ze kennen me. Ze weten dat, hoe serieus ik was. Niet zomaar alleen de vorm, om een beetje uitwendige godsdienst te doen, maar dat ik er alles voor over had. Alles. Ik heb eens een fariseer geleerd, maar nou het merkwaardige. Dat wil ik proberen jullie ook aan te laten voelen. Hoe Paulus hier iets in het midden brengt, waarvan ze allemaal aanvoelen, hé, dat is vreemd. Hij hoort er eigenlijk bij die Joden, en hij hoort er niet bij. Wat is dat toch? Hij heeft dezelfde Bijbel. Dezelfde waarheid. En toch, hier staat hij als een misdadiger voor ons. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is. Welke belofte? Nou, voor iedere Israëliet was dat een hoofd, een kernbelofte. De Messias, de gezalfde. Hoe ze dat verwachten, laten we even in het midden. Dat ze helemaal niet dachten aan een koninkrijk via het kruis, dat is vers 2. Maar ze verwachten in ieder geval de koning. En de begenadigden hebben uitgezien naar een verlosser. Niet alleen een verlosser van het juk van de vijanden in de vorm van Romeinen, maar een bevrijding van alle ongerechtigheden. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zo heeft de oude kerk gezongen. We blijven de Heere verwachten. Onze ziel wacht ongestoord. Onze 12 geslachten hebben gedurig nacht en dag Goddienende gehoopt dat dat zou komen. Dat dat nog eens vervuld zou worden. Ja, moet toch nog even iets van zeggen, neem me niet kwalijk. We gaan dus op tijd naar huis. onze 12 geslachten. Het schiet me opeens weer te binnen. Maanden geleden dat in Waddinxveen geloofde dat. Dat het opeens voor mij zo'n punt was. Waar zijn die 12 geslachten? Er zijn er nog een paar. Aanwijsbaar in het land Kanaan. De rest, waar zijn de 10 stammen gebleven? Die al eerder weggevoerd waren naar verre landen. Waar zijn ze gebleven? Er wordt tot vandaag de dag nog naar gezocht. Sommige helderzienden denken dat het de Nederlanders zijn. Of de Engelsen. Overblijfsels van die verloren stammen Israëls. Een klein stukje vind je in het boek Esther. De Joden die daar gebleven zijn. In Perzië. En die ook daar bewaard werden door God. Toen zat er al een deel in Jeruzalem uit Babel. Maar zij zijn gebleven. Maar weet je wat ik zo... wat mij zo aangrijpt. Kijk, deze dienstknecht van de Heere, die kan niet loslaten. Met zijn 12. Met zijn 12 waren we. Waren we? Is er 1 dood? Ja, nee, met zijn 12 zijn we. Maar ik weet niet waar ze zijn. Waar ze allemaal zijn. Maar die stervende Jacob heeft ze alle 12 aangesproken. Hij heeft ze alle 12 een zegen of een vermaning gegeven. En er zijn 12 poorten in de stad. 12 zonen. Elke keer kom je tegen 12 stenen in de Jordaan. 12 stenen op de borstplaat van de hoge priester. 12 maal 12 maal 10 maal 10 maal 10. 144.000, een schare die niemand telt. 12 door de dood heen. Kijk, misschien ben je iemand kwijt. Misschien zou je vanuit een bepaald gezichtspunt moeten zeggen: we zijn niet meer met z'n 12. We zijn niet meer met z'n 5 of met z'n 6 of met z'n 7. Waarom niet? Is er 1 gestorven? Nou, dat niet, maar die is er niet meer bij. Die is weg. Die wil niet meer van ons weten. Of. Kijk, dan moet je hier aan denken. Dat die lieve Paulus zegt: 12. Tot de welke onze 12 geslachten. Dag en nacht. Hopen. Op die vervulling van de belofte. En dan kan iemand met zijn verstand zeggen: ja, maar 10 zijn er al zo weggevallen van de 12. 10, daar hoor je niks meer van. Ja, maar dat is nou juist het wonder. Hoop op God. Hij kan ze tevoorschijn brengen uit Perzië, uit Ethiopië, uit Egypte, of waar ze dan ook terecht gekomen zijn. Je ziet er in de letterlijke zin iets van in deze tijd: zwarte Joden uit uit plaatsen dat je denkt, daar wonen ze toch niet. Misschien wel overblijfsels van de 10 verdwenen stammen. In Israël geeft het nog problemen. Zijn het wel echte? Maar Paulus spreekt door de geest. 12 is 12. Dat Ruben leven en niet sterven. Paulus is zelf een Benjaminiet. Ze zijn langs de rand van de ondergang gegaan, omdat de hele stam bijna werd uitgeroeid vanwege hun schandelijke zonde. Hij is uit de muilen, de levenmuil als het ware verlost. Dat het 12-tal blijft. En nu nog, zegt Paulus, 12. 12 geslachten. Waar zijn ze dan? Wij rationeel gezien. Waar zijn die mensen dan? Het stelletje wat toch over is. 12. God heeft het gezegd. Ik heb het hier wel eens tegen de nu zalige broer gezegd toen hij in wanhoop verkeerd het huis uitliep. Mijn vader die kon er ook niet mee op overweg. Dan zouden ze zijn gaan vechten misschien. En moeder wel, maar die was buiten bereik. En toen ben ik een late avond gaan zoeken. Totdat ik weer een scheurtje vond in het glas. Bloed liep uit zijn handen. Zat hij wat oude stoelen kaal te schrappen, maar zo verwilderd. En dan zag ik elke keer als het glas bot was, dan ging hij zo met zijn volle hand op zo'n oud stuk glas. Hup, dat die stuk en dan had hij weer wat stukken. Wat voel je dan vreselijk ongelukkig, wat was ik bang. Hij was zo sterk. Toen ik eindelijk voorzichtig, heel voorzichtig de deur open deed, dat ik maar vast binnen was, toen zei hij, als je 1 woord zegt, sla ik je dood. En ik heb niets gezegd. Tot in de nacht heb ik hem laten praten. En het einde was de bodem van de rivier. Daar gaat Willem heen. En toen riep ik op een moment, Wim, Wim, niet zo oneerlijk. Jij hebt heel de avond gepraat. Nou mag ik toch even wat zeggen. Laat mij nou even wat zeggen. En ja hoor, eindelijk kwam het zover. Ik zeg, Wim, we zijn met z'n 10. Jij bent er ook bij. En Mientje en Corrie. Met z'n 10. Dat heeft God gedaan. Dat heb jij niet uitgekozen. Ik niet. We zijn met z'n 10. En vader en moeder erbij, dus met z'n 12. Jij mag dat nooit kapot maken. Dat mag je niet doen. We horen bij elkaar. En je moet niet in de rivier springen. Want er is maar 2 kanten. Of God haalt je eruit, of de duivel. Maar je wordt eruit gehaald. En ja, ik heb alles aangewend, tot tranen toe, met z'n 12. Hoe kun je nou een spaak eruit trekken? En opeens zei hij, zeg maar dat ik morgenochtend kom. Wat was ik blij. Maar dan voel je iets van, met z'n 12. Och, je kan alles niet meer bijhouden. Je krijgt zelf je zorgen, je gezin. Maar dat wil niet zeggen dat het weg is. Ik denk het nog vaak. Bij goede tijden en slechte tijden. Heere God. Met z'n 12. Heb je er 1 over? Nee toch. Voor de boze. En God is zo machtig. Zult gij de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblijft.
Kijk, dat geeft nou geen onverschilligheid hoor, maar dat geeft nou de binding en dat geeft de hoop op God wanneer wij menselijk gesproken moeten wanhopen. Wanneer wij menselijk geen materiaal in handen hebben, dat je zegt, nou ik zie een aanknopingspunt, we kunnen zus of zo. Dat het allemaal niets helpt. Dan die troost. Toen was eigenlijk ook het grootste deel al vergeten en in de dood. Waar zaten die lui allemaal? En nou zegt die man hier, ja, tot de welke onze 12 geslachten. Niet vroeger, maar nu. God dienende hopen te komen. Ja, je kunt zeggen dat is echte Israël. Dat is echte Israël. Nacht en dag biddende, wachtende, hopende te komen tot de vervulde belofte. Je hebt gelijk. En toch, één ding moet ik er nog bij zeggen. Als je elkaar ver kwijt bent, broer, zuster, ouder, kind, dan moet je toch eens over die boeg gooien. Geen prekerij, daar schiet je niks meer op. Wat hoop jij eigenlijk? Zou jij hopen daar te komen, waar God in Christus is? Om vergeving te hebben. Ja, dan zou je ze toch raar zien kijken. Dat is net als met die soldaten, die sloeg alles kort en klein, moorden, branden, plunderen, verkrachten. We gingen zoek de kerk, stormden ze binnen. Er was er een die klom ergens op om zo'n crucifix in elkaar te hengsten. Nou, het waren denk ik geen protestanten, maar dat doet er even niet. Toen riep er een, laat hangen, laat hangen! Niet kapot! Ik denk dat er ergens iets doorbrak. Als dat weg is, dan is alles weg. Nou, wij weten wat zit niet in dat crucifix, maar het gaat even om de moraal van het verhaal. Als dat weg is, dan is alles weg. Het lijkt wel weg, hoor. Maar Ruben staat zijn eigen ook dood te schamen. Als zijn vader zegt, Ruben, jij bent de voortreffelijkste niet. Zeg, maar ik geloof dat hij wel thuisgekomen is. O, wat zal de eeuwigheid openbaren als God de gordijnen wegschuift. We kunnen er niet te groot van denken en erop pleiten. Als de Heer het geeft. Want het heb je niet van jezelf. Heere, breng al uw gevangenen neder. Allemaal. Zie verder op uw erfvolk neder. Verkwik ze als de watervloed die het Zuiderland herleven doet. Amen.